Welkom bij deze nieuwe aflevering van de Rotterdam Rijker podcast. In deze podcast gaan we in gesprek met jonge leiders over werk, economie en het goede leven. Rotterdam Rijker is het platform voor zingeving in Rotterdam. Mijn naam is Gert Weerheim en vandaag is bij mij te gast Bert van Dorp van familiebedrijf Van Dorp. Bert van Dorp is 37 jaar oud, is op dit moment directeur van Orange Climate, een onderdeel van Van Dorp dat zich richt op ventilatietechniek en duurzame oplossingen voor het binnenklimaat van gebouwen. We gaan het met hem hebben over de kracht van familiebedrijven. Want familiebedrijven worden alom geroemd om hun lange termijn horizon, hun rentmeesterschap, hun oog voor het belang van medewerkers en ook vanwege hun gezonde financiële positie, hun passie voor het bedrijf en voor ondernemen. Hoe zit dat bij Van Dorp installaties? Zien wij de familiewaarde ook terug in het bedrijf? En wat kunnen wij daarvan leren? Met Bert ga ik daarover in gesprek.
Welkom, dit is de Rotterdam Rijker podcast.
Welkom, Bert.
Hoi, goed om hier te zijn, dankjewel.
Ja, heel mooi. Van Dorp, bedrijf van jouw familie, is 35 jaar geleden opgericht door jouw vader. Het bedrijf begon toen met 10 medewerkers en inmiddels werken er als het goed is 2000 mensen. Hebben jullie een omzet van meer dan 300 miljoen euro en meer dan 30 vestigingen in Nederland en ook daarbuiten. Kun jij kort iets vertellen over de geschiedenis van jullie bedrijf?
Ja, de geschiedenis is begonnen, tenminste bij onze familie, in het jaar dat ik geboren ben. Dus daar weet ik zeg maar niet alles van. Maar daarna heb ik wel de reis meegemaakt. Dus eerst een wat kleine bedrijf, hoekverwarming in Zoetermeer. Hè. 10 man en een hond en een oude auto achter in de schuur. En daar een tweede bedrijf in Amersfoort, vervolgens Deventer. En eigenlijk vanaf dat punt ben ik het echt een beetje kwijtgeraakt. Maar toen ik daarna het net ophaalde, zaten we op 20. En in het begin 2000 periode zijn de fabrieken daarbij gekomen. Later nog een kabels- en leidingenbedrijf en een aantal participaties. Eigenlijk de rode lijn is dat mijn vader eigenlijk al heel vroeg in zijn carrière zag dat zeg maar installatietechniek en ons vakgebied, dat grote bedrijven zouden worden, dat ze geconsolideerd zouden worden, samengevoegd. En hij nam het op zichzelf om dan één van die zeg maar samengevoegde bedrijven te gaan worden. En zo ging hij van start, ja.
Ja, nou ik zie de gele auto's, gele bedrijfsauto's van Van Dorp eigenlijk steeds vaker rondrijden in Nederland, ook in Rotterdam. Want jullie hebben ook een vestiging in Rotterdam, toch?
Ja, we hebben er twee zelfs. We hebben eentje net over de Binnennoordbrug. Dat is ook een geel gebouw, dus dat is goed herkenbaar voor ons en voor iedereen. En we hebben een wat kleiner in Rotterdam Centrum. En er staan van die gele bakfietsen op straat. En dat is eigenlijk een beetje ons nieuwste dingetje.
Ja, die zijn
dingetje.
Ook regelmatig hier aan het Weena komen die voorbij.
Precies. En die zijn echt heel fijn, want dan hoef je niet te parkeren. Je hebt geen parkeerkosten. De monteurs kunnen soms op de fiets naar hun werk. We zijn veel dichter bij de klant. Dat is echt een gouden greep geweest de afgelopen jaren.
Ja, ja. Dus dan gaan monteurs met hun gereedschap in die bakfiets vertrekken. Dan naar een klant hier ergens in het centrum.
Precies, just-in-time delivery van je materiaal en dan monteurs de bakfiets. Dat werkt hartstikke goed.
Oké, dus 35 jaar geleden begonnen. Inmiddels rijden jullie met bakfietsen door Rotterdam. Is jouw vader ook nog steeds betrokken bij het bedrijf?
Ja, hij is nu betrokken in de rol van de voorzitter van de Raad van Commissarissen. En hij is heel erg betrokken bij ons, hè, de vier zoons, de volgende generatie. Hij is bij veel met techniek bezig. Nou, ik ben zelf technisch directeur, dus dan heb ik regelmatig een verschrikkelijk goed of een heel tijd erover het idee op mijn bureau liggen, zeg maar. En hij is nog altijd druk met de overnames. Dus daar kom je hem altijd op tegen, ja.
Ja, dus hij kijkt nog altijd mee over jullie schouders.
Ja, dat klopt. We worden vaak gebeld en soms gaan we daarop in en dan gaan we er samen op af, ja.
Ja, jullie waren thuis met vier jongens. En ik begrijp dat jij als oudste broer, maar ook jouw andere drie broers, alle vier nog in het bedrijf werkzaam zijn. Zien jullie daar ook allemaal je toekomst?
Ja, ja, zeker. Op dit moment geloven we eigenlijk alle vier dat we hier tot een eeuwigheid gaan werken, denk ik. En we gaan ook wel zien hoe ze dat ontwikkelt, hoor. Mijn vader is daar echt apentrots op. En de tijd dat hij met het bedrijf aan de slag was en het groter werd, zeg maar, waren er anderen omheen die geen opvolging hadden. En veel daarvan hebben hem gebeld van, hey Henk, jij hebt wel opvolging, ik niet. Ja, dus we moeten eens koffie drinken. Ja, daar is hij echt apentrots op. Het is dan ook een heel leuke reis, zeg maar, als broers. Hè. We zijn als vier jongens opgegroeid, dus veel vechten, stoeien, best wel competitie, best wel drive, andere oriëntaties en talenten, maar altijd dicht op elkaar gezeten. Ja, en nu kom je langzamerhand, kom je dus een zakelijke context binnen, waar je dus ook besluiten moet nemen en juist zijn we de verschillen van elkaar heel erg gaat leren waarderen in de loop van de tijd.
Zijn de verjaardagen bij jullie nog een beetje gezellig?
Ja, absoluut. We hebben ook afgesproken om niet over het werk te praten op de verjaardagen. Dat lukt soms, maar dat gaat hartstikke goed.
Ja. 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 Alle vier dus op dit moment in het bedrijf. Betekent dat ook dat jullie vroeg of laat de leiding van het bedrijf in handen gaan krijgen?
Ja en nee. Kijk, ondertussen zijn we met een hele groep van bedrijven. En ook een groep van directeuren, participanten, mede-aandeelhouders. Zeg maar. Dus in die zin is het bedrijf qua bestuursmodel ook wel doorontwikkeld. Van één man aan de top naar een groep van bedrijven. Een groep van mensen waar je het samen mee doet. En dat geldt ook voor ons als broers. Hè? We doen het gewoon veel meer samen. Dus het is op zich wel logisch. En ik denk dat wij het van onszelf verwachten. Dat één van ons of meerdere van ons, zeg maar, op verschillende plekken zichtbaar worden. Maar echt dat één man aan topmodel, dat zal niet meer terugkomen, denk ik. Nee, dus het is altijd in de vorm van een samenwerken. En dat past eigenlijk ook heel goed bij het model, bij het bedrijf, zeg maar. Want de bedrijven die bij ons horen, die werken heel erg met een teammodel, met een soort meewerkend voorman. Daar zit wel een beetje ons centrum van hoe we samenwerken. Min of meer als een soort werkgemeenschap, dus een groep. Nou, dan is er eentje af en toe, die moet op beslissingen nemen, of die zit de boel voor. Maar in de basis ben je samen aan de slag. En zo zien we de bedrijven ook wel. Dus we zitten wat minder in een race to the top, zeg maar. We zitten wat meer in een samenwerkingsmodel. Maar goed, af en toe dan hou je het net op en dan kijk je hoe je ervoor staat en dan wie de volgende is.
Ja, ja. Ja. En als we dan naar jou persoonlijk kijken. Jij bent op dit moment technisch directeur van een onderdeel van Dorp, Orange Climate. Maar heb jij eigenlijk al heel je leven bij Van Dorp gewerkt?
Ja, nee. Ik ben aan mijn 11e in de kas begonnen. Gewoon zaterdagochtend hoor, allemaal niet zo spannend, maar... Met 13e ben ik in de zomervakanties meegelopen met Van Dorp. 14, 15, 16, 17, 18. Dus dat gaat dan opeens, doe je het al een aantal jaartjes en ken je een hoop mensen. Nou, toen een tijdje eruit geweest, studeren, andere baantjes, olie en gas gewerkt. Een tijdje als adviseur gewerkt, uitgever het ingenieur. En toen in de loop van de tijd ben ik...
Wat had jij gestudeerd?
Werktebouw in Delft. Natuurlijk ja. Erachteraan op duurzame energie technologie gebied. Maar ik werkte toen in olie en gas. Dus daar kwam, laat ik zeggen, wel een beetje spanning op te zitten. Dat is langzamerhand.
Ja.
En dan op een dag word je wakker en dan kijk je naar je luisterende hartje. En dan weet je het wel. Dus het is zo geschieden. Dus daarna ging ik papier maken eigenlijk als adviseur. Dus het snijvlak van energie en installaties voor steden, wijken en gebouwen. Ja, en ik had toen best wel een bewijsdrang, dat kan ik al achteraf wel zeggen. Dus ik wilde natuurlijk heel graag zichtbaar worden, mooie projecten doen, partner worden, et cetera. En net toen het allemaal liep, zeg maar, toen kwam uiteindelijk voor de derde keer de vraag om bij het familiebedrijf te gaan werken. En toen heb ik nog even goed in de spiegel gekeken. Ik heb die beslissing heb ik al 6-7 maanden voor me uitgebonjourd. Wel het bedrijf waar ik toen werkte betrokken dat dit wel speelde, daar wil ik gewoon eerlijk over zijn. En ook, maar op een gegeven moment ook aangegeven naar zowel bedrijven ik toen werkte als ik nu werkte. Van nee, wij zijn er hè, samen thuis, mijn vrouw en ik, we zijn er gewoon niet uit. En op een gegeven moment kwam er wel de overtuiging dat ik gewoon dingen wilde gaan maken in plaats van alleen mogelijk maken. Hè. Dus echt van papier naar praktijk. Echt het zelf doen. Uiteindelijk van het zelf doen leer je zoveel meer. Echt gewoon echt skin in the game. Zelf op de blaren zitten. Dat is ongelooflijk gaaf. Dat gun ik iedereen.
Dat komt in jouw nieuwe rol nu veel meer
ja, enorm.
Tot uitdrukking.
Heel veel met innovatie bezig. Innovatie is voor de meeste bouwbedrijven zeg maar een vermijdbaar risico. En als het een risico is, dan is het niet voor mij risico. Dat is wel helder. En daar heb ik echt ongelooflijk veel plezier in. Ja.
Ja, want waar ben je dan concreet mee bezig bijvoorbeeld op dit moment?
Ja, bijvoorbeeld met duurzamere gebouwen. Ik ben net met McDonald's in gesprek om een manier om een vestiging ongeveer 4 keer zo energiezuinig te maken. Een aantal kantoorgebouwen ook hier in Rotterdam. Een manier om 3-4 keer zo energiezuinig te worden. En dat kan gewoon. En dat is echt fascinerend als je het eenmaal ontdekt. Van, hey, als ik slimme dingen op elkaar stapel en ik maak dat betaalbaar, dan kun je gewoon echt een heel ander gebouw en daarmee wijk, daarmee stad, zeg maar, kun je gaan bouwen.
Ja, daar word jij blij van, zo te zien.
Daar geloof ik in. Dat je met techniek gewoon heel eind verder komt. Ja.
Mooi. Nou, terug naar Van Dorp, het familiebedrijf Van Dorp. Waar inmiddels dus de tweede generatie aantreedt. Nou, familiebedrijven, er zijn er in Nederland ontzettend veel van. We hebben in Nederland 280.000 familiebedrijven en ook 500 echt grote familiebedrijven waar meer dan 250 mensen werken. En volgens de cijfers zorgen ze voor 30% van de banen in Nederland. Familiebedrijven worden er ook wel aangeduid als de hoeksteen van de Nederlandse economie. Nou, dat niet alleen vanwege de cijfers, maar juist ook vanwege het bijzondere karakter van familiebedrijven. Is dat wat jou betreft terecht, Bert?
Ja, ja, zeker. Als je het is wel een grappige tijd waarin we leven. Als je een half jaar teruggaat en je googelt familiebedrijven, zeg maar, en de artikelen in die tijd, dan zie je alle politieke partijen zeggen: familiebedrijven zijn de hoeksteen van de samenleving. Hè? Lange termijn job creation en long-term employment. En ook gewoon investeringsvermogen, innovatie, geweldig. En als je dan de afgelopen half jaar kijkt wat er gezegd wordt, dan gaat het eigenlijk vooral box 2, box 3, belasting. Onze minister van Financiën zegt: we gaan het geld halen bij de rijken, letterlijk, in het FD een paar weken geleden. Dus het is wel een heel ander beeld dat je opeens ziet. Maar ik geloof inderdaad echt in die dingen. Dus familiebedrijven onderscheiden zich met een lange termijn visie. En daarmee kun je gewoon anticyclus acteren. Dus tegen de wind in, tegen de conjunctuur in, kun je investeren in mensen, investeren in innovaties, een stabiel werkgeverschap bieden. En dat is gewoon uiteindelijk hartstikke gaaf.
Ja. En dat zie je ook echt als iets wezenlijk anders dan hoe andere bedrijven te werk gaan?
Jouw vraag is, zie je dat? Ja, dat zie ik wel zo inderdaad. Dus het gaat om R&D en innovatie, maar ook gewoon het lef hebben om te durven te blijven investeren in iets waar je echt in gelooft. Ja, dan zie ik dat. Dan zie ik dat heel erg gebeuren. Ik ken ook zijn best een heleboel familiebedrijven in Nederland die op hun eigen manier in hun bedrijven echt ongelooflijk onderscheidend zijn. Kijk, beursgenoteerde bedrijven moeten wel herrie maken over wat ze doen. Sterker nog, moeten vaak voor de markt uitgeluid maken over wat ze doen, want dan komt de markt op zelf.
Ja.
Bij familiebedrijven zie je veel vaker dat het in het bedrijf zelf, soms op een achterafkamertje bij wijze van spreken, dat er echt iets nieuws bedacht wordt. Maar ook dat er een cultuur ontstaat waarin mensen naar elkaar luisteren en waar je uiteindelijk ook marktsignalen kunt doorvertalen naar je producten, naar je business. Ja, dat geloof ik in, ja. Ja.
Ja, en als we het dan hebben over die lange termijn horizon, hoe zien we dat terug bij Van Dorp?
Ja, bij Van Dorp zie je het eigenlijk heel eenvoudig terug. Het heeft vooral te maken met eigenlijk hoe we kijken naar geld. Dus wij zitten erin. We proberen zo weinig mogelijk uit te keren. Natuurlijk, we hebben partners en participanten, aandeelhouders. Ik kom bij beide, gaat dat weg. We proberen eigenlijk heel weinig geld eruit het bedrijf te halen. Het merendeel blijft erin. We geven ook iets aan de stichting, aan de foundation, aan winstdeling. Maar
je hebt een eigen Van Dorp Foundation.
Ja, Van Dorp Foundation inderdaad. Ja. Dus dat is al één ding. We hebben een eigen foundation. We hebben wat groter bos gemaakt en geplant in Afrika. Met het bos, de opbrengsten van het bos onderhouden we een ziekenhuis. Die bedient 10 miljoen mensen in de omgeving. Is in Oeganda.
Zo.
En dat bos, dat is eigenlijk heel grappig. Want met dat bos zijn wij klimaatneutraal. Daar kwamen we eigenlijk pas achter nadat we het bos gemaakt hebben. We geloofden gewoon in bossen maken. Hè? Dus reforestation. Opnieuw een gebied groen maken. En, ja. Dat is een noodlijdend ziekenhuis in de buurt. Dus dat zijn maar 1 en 1 weer 2 of weer 3. Maar op een gegeven moment ging die CO2-prestatielader bij ons spelen. Dus iemand stak zijn vinger op en zei: hey, laat het nog eens doorrekenen. En wat blijkt nou?
We hebben nog een bos.
Hansevlat, we hebben een bos en we zijn hartstikke klimaatneutraal. Maar niet alleen, niet alleen
dat. Dat helpt jullie dan weer in aanbestedingen en dat soort dingen?
Ja, precies. Dat is ongelooflijk handig. Ja, dat hadden we ook. Zo zijn we niet begonnen, maar zo ging het wel. Elektrische auto's hetzelfde. Dat is een heel groot deel van de auto's is nu elektrisch. Een paar jaar geleden kostte dat echt grof geld en daar hadden we echt wel discussie over. Maar dit jaar zie je dat je gewoon miljoenen bespaart aan brandstofkosten. Alle gebouwen zijn voorzien van zonnepanelen. Dat kost ons ook grof geld. En dit jaar, nou, je raadt het nooit. Dat scheelt echt.
Ja,
dus
ja,
dat zijn voorbeelden dat je dat gewoon meteen terugziet inderdaad.
Ja, dus jij zegt eigenlijk de lange termijn horizon die is ook eigenlijk voordelig voor ons. Maar zien we daar ook echt de familiewaarde dan van jullie in terug in dit soort beslissingen die je neemt?
Ja, wel, want kijk, een bedrijf doe je niet alleen voor groei of voor geld. Een bedrijf is ook, zeg maar, met het bedrijf proberen we eigen waarde gedreven te ondernemen. En als we kijken wat we doen, dan is veel van wat we doen is niet eens zo super. We zijn nog elke dag bezig met gasketels plaatsen. En we gebruiken ongelooflijk veel materialen, verpakkingsmaterialen. Kijk, we hebben onze CO2P-medewerker echt grof naar beneden gekregen de afgelopen jaren. Maar alsnog hebben we nog een hele lange weg te gaan naar, zeg maar, wat nu heet de Parijsdoelen. Dus daar zijn we ons heel bewust van. En dat zit wel diep in het bedrijf. Dus die overtuiging van, hey, we gaan vooruit, maar we zijn nog lang niet. Dat zie je continu. Dus elke keer de koopman en de dominee, zeg maar, in één kamer.
Ja, want hebben jullie op bedrijfsfeestjes worden dat soort dingen dan ook steeds benoemd? Dat zit echt in de cultuur.
Ja, klopt. Dus dan hoor je teksten als: moet de aarde beter achterlaten dan we hem aantroffen. Dat kom je nog continu thuis. Dat hoor je continu te horen. Dat hoor ik ook thuis. Maar onze medewerkers moeten dat overal horen. Dus dat zit er nog wel dicht in inderdaad. Ja, het hebben we ook al meegekregen hoor. Dus in de kerk waar we dan ook actief zijn. dan hoor je dat natuurlijk ook. En als kinderen thuis meegekregen. Het leuke is wel dat eigenlijk pas de afgelopen tijd het in onze omgeving klinkt. Ja, dus die hele verduurzaming die komt pas. Als adviseur was dat een heel erg een thema. Strategie vormen of keuzes durven te maken om duurzamer te worden. En nu de afgelopen jaren zien we dat een installatiebedrijf en de productiebedrijven een thema worden. Dus zuinigere installaties, betere installaties, nieuwe installaties. Dus dat verhaal hoor je steeds meer om je heen.
Ja, ja, we moeten ook wel. Natuurlijk vanwege de klimaatproblemen die op ons afkomen. Maar jij gaf aan, ik kom uit een gezin van vier zoons. Zelf heb je ook vier zoons. Hoe wil jij het bedrijf straks doorgeven aan jouw kinderen?
Ja, dat is een goeie. En daar hebben we het nog wel eens over. Kijk, uiteindelijk zien wij als broers zien we het bedrijf meer als een soort van een meer als een schilderij, zeg maar. Het bedrijf is niet alleen is niet deelbaar of zo. Het is niet het vertegenwoordigt geen marktwaarde. Het is gewoon een groep mensen die samenkomt, hè, die werkgemeenschap die ik eerder genoemd heb. En uiteindelijk hebben we in het familiestatuut en de manier waarop we bespreken onderling ook gezegd van het bedrijf gaat voor op de familie. En dat betekent dat als er een afweging gemaakt moet worden, familiebelang, bedrijfsbelang. Ja, dat geldt niet in de gezinssituatie. Het is niet dat je altijd maar naar je werk toe moet chasen als een idioot om alles op te lossen. Maar uiteindelijk gaat het bedrijf... er werken heel veel mensen in. Die hebben ook recht om dat gewoon vrolijk te blijven doen. Dus we zien het bedrijf meer als een soort schilderij wat je doorgeeft. Waar je naar kan kijken, waar je plezier in kan hebben, waar je wat leert. Wat je inspireert om zelf ook iets te gaan doen. Dus te ondernemen met het bedrijf, voor het bedrijf, in het bedrijf. Wij zien het als schilderij en we hopen dat de volgende generatie het ook zo ziet. Ja, misschien wel niet, hè? Dan moet je die conclusie trekken. Dat kan zomaar in de geschiedenis van familiebedrijven. Dat is niet nieuw, hè? Dat iemand wat anders gaat doen. Maar we hopen dat door te kunnen geven.
Ja, nou, je gebruikte een paar keer al het begrip werkgemeenschap. Een mooi woord. Dat hoor je ook vaker over familiebedrijven. Dat ook bedrijven zijn met oog voor hun medewerkers. Gaan lange termijn relaties aan met hun mensen. Mensen voelen zich daardoor ook meer betrokken bij hun werkgever. Hoe is dat bij jullie? Hoe geven jullie dan vorm aan zo'n werkgemeenschap?
Ja, kijk, een bedrijf is van nature exclusief. Dus dat betekent dat je bij een bedrijf kom je om iets te doen. En als het niet lukt om dat te doen, dan is er vaak geen bestaansrecht meer. Dan moet je eruit of dan moet alles anders. Terwijl de andere structuren die we kennen, sociale structuren, de kerk, het gezin, misschien wel de straat waarin je woont of het dorp waarin je woont of de voetbalvereniging, dat zijn structuren die inclusief zijn. Hè? Dus als je je been breekt, dan mag je dan gewoon bij de voetbal in de kroeg komen. Als je een maffe oom bent, dan mag je alsnog naar die verjaardag toe, zeg maar. Ja, niet altijd, hè? Tot de piek van de coronacrisis misschien niet, maar... meestal hoor je er nog wel bij, zeg maar. En bij bedrijven geldt dat niet. Dus het is niet eenvoudig om dat te vertalen. We hebben wel een principe voor gevonden voor onszelf. We zeggen de mens is meer waard dan de euro. Hè? Dus we gaan echt een heel eind om iemand op de juiste plek te krijgen. En ik denk vooral die visie van hey, wat is de juiste plek voor iemand. En ook als bezig zijn met iemand van hey, wat is jouw volgende stap, is dat misschien ook wel een stap terug. Dat proberen we echt te doen. Eigenlijk heeft het ook alles te maken met machtsongelijkheid. Dat is iets waar wij... Als familie, als broers, ikzelf, maar ook als bedrijf een ongelofelijke hekel aan hebben. Als we behandeld worden als een onderaannemer of dat we onze vingers getikt worden dat we een bepaalde afspraken hadden moeten nakomen met een van de grote logbedrijven, dan gaat dus echt tegen de haren in. Dat kunnen we niet hebben gewoon. En dat geldt eigenlijk ook in medewerksrelaties. Als wij elkaar scheef gaan behandelen, dan komt de spanning op de zaak. Uiteindelijk komt die spanning vanzelf een keer naar buiten. Dat werkt niet.
Nee,
dat werkt gewoon niet. Het moet onderlinge verhouding zijn, onderlinge wederkerigheid. Je bent gewoon een groep, je kijkt elkaar in de ogen, zegt wat kunnen we van elkaar verwachten en zo ga je ervoor.
Ja, en wat is dan eigenlijk de gedeelde factor in die bedrijfscultuur? Is dat echt die passie voor installaties?
Ja, het is wel gemengd hoor. Kijk, iedereen komt voor zijn eigen reden natuurlijk bij zo'n bedrijf werken. De ene omdat hij van inderdaad van installaties houdt, de andere omdat hij het gewoon dichtstbijzijnde bedrijf was waar hij in de doek of fietsen toen hij stageplek zocht, zeg maar. Dus weet je, zo gaat dat gewoon. Ja. Wat je wel ziet als je door het bedrijf heen kijkt, dan zie je wel heel erg een sturing op kwaliteit. Eigenlijk veel meer dan omzet of marge of zelfs groei. Je hoort regelmatig bijvoorbeeld de tekst van ja, het ontwerp moet wel echt op een verdorpniveau zijn. Iets wat we achter durven te laten. Dus als het dan in nieuwbouw zit bijvoorbeeld, te proberen een heel hoogwaardig gebouw te krijgen. Nou, dat is best een uitdaging als het alleen maar over kosten gaat natuurlijk. Maar het is ook aan de andere kant. Hè. Je ziet, sommige collega's van ons die willen bij wijze van spreken alleen maar een gasverbrandingsinstallatie bouwen. Want dat vinden ze gewoon de mooiste installaties die ze kennen. En die onderhouden ze al 20, 30, 40 jaar. Die moeten en zullen ze zo'n mooie ketel oprichten. Ja. De uitdaging is natuurlijk wel warmtepompen.
Met je duurzaamheidsidealen.
Ja, zit je daar inderdaad. Ja, ik heb ze nogal meegemaakt hoor. Zo'n oude scheepswerftbouwer die je dan helpt om zo'n enorme gasketel aan elkaar te trekken. De eerste dag dacht ik helemaal zwart. Ja, ik snap dat ook wel. Maar ja, we moeten ook verder hè, met de techniek, met de mensen, maar ook met de organisatie. Dus uiteindelijk onze klanten vragen organiserend vermogen. En ja, het vraagt andere kwaliteiten, andere mensen, andere insteek, andere aanpak, duidelijkheid, een beetje processen inrichten. Dus ja, zo verandert die cultuur ook alweer.
Ja, en zitten de verschillende generaties binnen Van Dorp eigenlijk allemaal op dezelfde lijn als we het hebben over innovatie en duurzaamheid?
Ja, nee. Kijk, zelf zit mijn hartje zit bij de techniek, zeg maar. Dus ik geloof dat we met techniek ook heel veel dingen veel beter kunnen. Hè? Ik zeg wel eens, een innovatieve energietransitie duurt het kortst. Dat is veel beter betaalbaar. Daarmee wordt het ook logischer, wordt het ook leuker, wordt het mooier, wordt het comfortabeler. Een broer van mij bijvoorbeeld is contractmanager. Die zegt, nou, voor die duurzaamheid van jou, daar heb ik echt een relatie voor nodig. Hè? Uiteindelijk komt die vraag bij mij binnen, maar pas als ik een goede contractmanager ben. Als ik het onderhoud, het beheer, als ik zo'n gebouw snap en dat laat zien, dan pas komen ze bij mij binnen. Dus dat is een hele andere manier om eigenlijk hetzelfde te bereiken. Ik denk dat het elkaar ook wel versterkt hoor. Maar ja, dat is wel regelmatig discussie over je.
Ja. Ja, de opvolgingsperikelen zijn bijvoorbeeld bekende uitdagingen voor familiebedrijven. Maar los daarvan, wat zie jij, merk jij als uitdagingen?
Ja, en er zijn een aantal tegelijk. Dus ik noem net al het dilemma van die één man aan de top, zeg maar. Dus als broers hebben wij wel echt al tientallen jaren krijgen wij van vrienden en familie de vraag van, nou, wie van jullie wordt dan de chef, weet je wel? Zeg, nou, dat dilemma echt helemaal achter ons gelaten. Er wordt vooral bepaald wat het bedrijf nodig heeft en welke plek het precies is en dan gaan ze maar verder. Een ander is natuurlijk wel dat je moet dus die onderlinge balans zien te vinden. Dus in een familiebedrijf heb je te maken met eigenlijk meerdere cirkels waar je in bevindt. Eén is het gezin. En natuurlijk de balans naar thuis te vinden. Want zo'n werk en de verantwoordelijkheid kan je natuurlijk gewoon enorm opslokken. En dat gaat eigenlijk, zeker als je dat als voorbeeld hebt gezien, gaat dat compleet vanzelf. Dan heb je de familie, hè, waar je toe verhoudt. Dus waar die persoonlijke relatie ook van belang is voor je zakelijke relatie. En dus ook noodzakelijk is om het goed te doen. Dan heb je het bedrijf zelf, hè, waarvan ik net al aangaf van, hey, wij hebben gezegd, uiteindelijk gaat het bedrijf voor op de familie aan belang. En dat moet je een beetje snappen. En uiteindelijk is het ook prachtig als je dat onder woorden kan krijgen. En als je dat lukt, dan kun je ook het bedrijf vertellen hoe je bedrijf ziet en hoe je verder wilt samen. En dat is eigenlijk een hartstikke leuke reis. Maar als je dat niet lukt, ja, er gaat erg spanning op de zaak zitten. Dan komt het een keer naar buiten.
Ja, je zegt, je moet dat onder woorden brengen. En je sprak net ook al over een familiestatuut. Is dat dan het document waar jullie, zeg maar, die zoektocht in hebben vastgelegd?
Ja, dat klopt. Het is ongelooflijk. We hebben er meer dan 10 jaar over gedaan. Dat was echt fascinerend. Dus wat gebeurde er? Mijn vader die initieerde eigenlijk alles. Die dacht altijd vooruit. Dus je zag de aankomende overdracht en de opvolging. En de volgende generatie zag het op een gegeven moment aankomen. Maar hij hield de boot heel erg af. Tot ik een beetje 18, 19 was ergens. En op een gegeven moment zei hij van, hey, hoe denken jullie erover? Wil je misschien toch het bedrijf in? Een aantal jaar later zijn we dus begonnen met familiestudie opstellen. Dat met een cursus voor gevolgd, maar dat haperde een beetje. Want we hadden helemaal geen goed gevoel bij bedrijven of bij de trade-offs of bij de waardeafwegingen die je onder woorden moet krijgen. Op een gegeven moment zijn we een weekend weggegaan met de broers, met het kerngezin, zeg maar. En hebben we gewoon opgeschreven van, hey, wat leeft er? Waar moet je aan denken? Waar zitten die dilemma's? Waar gaat het goed? Waar gaat het niet goed? Wat snap je niet? Wat denk je dat je over 10 jaar nog niet snapt van elkaar? En toen zijn we zelf gaan schrijven. Eigenlijk een aantal thema's geformuleerd en gaan schrijven. En op een gegeven moment werd het echt ons document. En eigenlijk voordat, een jaar geleden ongeveer, hebben we dat ook getekend. Feestelijk gevierd en getekend en gezegd, dit is het. Dit is wat wij nu willen. Het zal over een paar jaar vast weer anders zijn, maar dit is hoe we het doen samen. Ja, dat geeft natuurlijk een enorme ruggensteun, zeg maar. Ook op het praktische, hè. Dus helemaal dividenden en aandelen en toetreding. Maar ook de kernwaarden, de familiewaarden.
Wat is voor jou de mooiste kernwaarde die erin staat?
Ja, dat klinkt kazig natuurlijk zomaar, maar remmeesterschap is voor mij de absolute mooiste. Dus dat je, het begint in de basis mee dat je verantwoording aflegt over wat je doet. En dat je je ook beseft wat sommige dingen die je doet, hè, dat materiaal gebruikt, de CO2-uitstoot, het gewoon niet super zijn. En dat je je voorneemt er daar wat aan te gaan doen. En een andere is maatschappelijk betrokken en principe gebaseerd. Die vind ik zelf wel leuk. Wat heel veel verschillende bedrijven gewerkt. Sommige meer gestructureerd dan andere. Sommige heel institutioneel. Ik vond het heel leuk om bij een principe gestuurd bedrijf te werken. Dus dat je niet allerlei werkafspraken en regels hebt, maar gewoon dat je een aantal kernzinnetjes hebt, principes waar je elkaar houdt. En de rest moet je samen uitdokteren. Voor mij geeft dat een enorm gevoel van rust. En natuurlijk ook, ja, omdat ik het bedrijf ken, herkenning, zeg maar. Dus voor mij is dat echt een mooi ankertje, ja.
Mooi. Ja, dat denk ik dat dat een hele mooie illustratie is van de kracht van familiebedrijven. En dat betekent dat wij aan het einde gekomen zijn van deze podcast. Bert, ik wil jou heel hartelijk danken.
Dank je.
Voor jouw bijdrage.
Leuk.
En ik wil van de gelegenheid gebruik maken om de luisteraars te wijzen op de borrel van Rotterdam Rijker op 7 juli die plaatsvindt. De zingevingsborrel in de Ban van de Roes, waar een trendwatcher komt te spreken, Janneke Scholtens, over haar nieuwe boek Roes. 7 juli in het centrum van Rotterdam. Meld je aan via de website van Rotterdam Rijker. En wil je op de hoogte blijven van de Rotterdam Rijker podcast, ga die dan volgen in jouw favoriete podcast app. En laat natuurlijk ook een review achter. Dankjewel.
Dit was een aflevering van de podcast van Rotterdam Rijker. Meer informatie? Kijk op rotterdamrijker.nl.